Druk, tegenslag, wedstrijdspanning en focus. Hoe zorg je er als topsporter voor dat je dag in dag uit het beste uit jezelf kunt blijven halen? Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast, waar wij als sportpsychologen met elkaar en met sporters en coaches in gesprek gaan om deze vragen te beantwoorden. Vandaag zal ik met Jan samen een reis gaan maken richting het Verre Oosten en duiken we in de wereld van het Taoïsme. Wat kan onze beleving van de sportwereld en wat zouden wij als sportpsychologen kunnen leren van deze Chinese wijsheid? Onze gast, Bettine Vriezenkoop. Zij is meervoudig Europees kampioen tafeltennis en veertienvoudig, als ik het goed heb, Nederlands kampioen. Tijdens haar carrière kwam ze veel in aanraking met China en raakte erdoor gefascineerd. Na haar carrière schreef ze er meerdere boeken over. Chinese wijsheid in een balletje. Het spel van Tao is haar laatste boek dat eerder dit jaar uitkwam. Welkom in de podcast.
Dankjewel.
Ten eerste, wat is er zo mooi aan tafeltennis?
Oh jee, dat is een vraag die... ik heb hem al vaak gehoord en ook anderen horen stellen en zo. Tafeltennis is een sport waarbij je automatismes moet trainen. En waarbij je je automatismes zo moet trainen dat je creatief kan zijn in een heel complexe omgeving. Want tafeltennis is een sport waarbij de meeste rotatie en de meeste variatie wordt gespeeld. En op de hoogste snelheid van welke sport, welke balsport dan ook. Want als je kijkt naar de wereldtop bij de mannen, die spelen sommige ballen 200 kilometer per uur. En dat is natuurlijk op een afstand die heel kort op elkaar is. Dus dan moet je waanzinnige anticipatie en reflexen hebben. Mm-hmm. Dat is er mooi aan, omdat je eigenlijk zo'n soortement van stabiele factor moet zijn in iets wat heel snel en wat constant wat snel is en gaat en wat constant verandert. Ja. En dat is de grootste metafoor voor mij voor het leven, want als je in China hebt geleefd, zoals ik heb 4 jaar in China gewoond, dan weet je eigenlijk dat daar ook het leven heel snel gaat, zeker in de huidige moderne tijd.
Ja.
En daar, als je daar woont, dan heb je ook constant het idee van, oh jee, het is nu heel anders dan 10 minuten geleden. En dat is een beetje wat je ervaart als je tafeltennis vooral op hoog niveau tegen Chinezen, want dat gaat zo waanzinnig snel. En tegelijkertijd, als je daar dan heel veel gaat trainen, dan krijg je een soort hoogtestage op het gebied van alle moeilijkheidsgraad die tafeltennis in zich heeft. En van al de snelheid. En als je dan op die snelheid en die moeilijkheidsgraad gewenst bent om te acteren, mm-hmm. dan is eigenlijk alles makkelijker als je terugkomt en in een andere situatie competitie moet bedrijven. Dat vind ik heel interessant, omdat je daardoor je heel snel leert aanpassen. En ik heb wel eens gelezen dat intelligentie, mm-hmm. dat is eigenlijk het vermogen om je aan te passen. En dus ik zeg tegen elke ouder, doe je kind op tafeltennis, want daar word je gewoon slim van.
Oké.
Ja, omdat slimheid is ook een kwestie van trainen.
Ja. Mooi antwoord. Wel heel, heel technisch antwoord.
Ja, dat is het ook, ja. Maar ik kan wel zeggen, kijk, je kan het ook op een andere manier beantwoorden. Deze vragen kan zeggen, ja, tafeltennis gaat heel snel. En je hebt het balgevoel en het tikken van het balletje en het geluid. Dat is natuurlijk ook allemaal heel mooi. Ja. Maar voor mij, ik wil het altijd wat metafysischer benaderen.
Oké.
En dat is wat mooi. Ik ook in mijn boek heb gedaan.
Ja, gaaf. Ja, je noemt het gelijk al, hè? Het boek wat je hebt geschreven. Want je hebt meerdere boeken geschreven, hè, over...
Dit is mijn 8e boek.
8e boek?
Ja.
Allemaal over?
Allemaal over China, maar alleen de eerste en de laatste, de eerste en de 8e, die gaan over de combinatie tussen China en tafeltennis. Mijn eerste boekje heette Heimwee naar Peking, dat ging over mijn trainingsstages in China en nu kom ik er weer op terug.
Ja.
Maar dan met alle wijsheid die ik in de loop der jaren heb vergaard in China.
Ja.
En ja, wijsheid, je kan niet een boek schrijven over wijsheid als je nog 40 bent of zo. Dat is een beetje raar als je dat doet in China. Dus dan moet je boven de 60 zijn. Dus vandaar dat ik er nog even mee heb gewacht.
Ja. Dus dat is de
maar goed, ik pretendeer niet zelf de wijze te zijn. Hè. Ik pretendeer wel iets. Namelijk dat ik iets geleerd heb over tafeltennis door in China te zijn.
Ja, ja, ja.
En te trainen. Maar die wijsheid is natuurlijk van de Chinezen. Niet van mezelf. Maar ik heb natuurlijk wel geleerd van die wijsheid.
Ja. En wanneer ben je voor het eerst met China en de Chinese wijsheid in aanraking gekomen?
Nou ja, eigenlijk meteen al toen ik 18 was. Ja. Want als je, nou, dat was nog in een hele andere tijd natuurlijk, 1980. Ja, mm-hmm. Dat is niet te vergelijken met nu. En als je dan in zo'n hele andere cultuur komt, dan leer je ook al meteen veel meer over jezelf. Omdat je heel anders naar jezelf gaat kijken als je in een andere omgeving bent.
Ja.
Als je bijvoorbeeld een gewoonte wil veranderen, dan kan je beter naar een andere plek gaan. Want dan word je veel meer geconfronteerd met de omstandigheden die jou die gewoonte op de een of andere manier opleggen.
Ja, oh, mooi.
Maar als je naar een andere omgeving gaat, dan ga je opeens jezelf veel anders zien. En dan ga je ook naar alles anders kijken. En daar ja, vond ik het heel erg inspirerend, maar ook vormend om in zo'n andere cultuur meerdere keren te hebben getraind.
Ja, ja, ja.
Ja.
En ja, wat fascineert je zo aan China? Als je 8 boeken erover kunt schrijven, dan ben je wel geïnspireerd.
Ja, het is ook op een gegeven moment een keuze. Want ik was 18 en toen kwam ik daar en toen dacht ik, nou, China is verschrikkelijk. Want ja, mm-hmm. Het was ook heel armoedig toen in 1980 en de culturele revolutie was net voorbij. Mensen liepen allemaal in een mouwpak en iedereen stok naar knoflook. En het was ook mensen wasten zich niet heel goed. Mensen slurpten hun soep naar binnen en zo. Yeah, en ze kouden hun bordjes af en dat gooiden ze dan op de grond en zo. Ja. Dus dan kan je eerst denken van ja, wat is dit voor een verschrikkelijk land? Mm-hmm. En maar dan op een zeker moment, dan ga je natuurlijk achter die gewoontes kijken. En dan mm-hmm. zie je wel dat er meer achter zit. En dan wil je daar ook meer over weten. En dan heb ik tenminste besloten om me in die cultuur te gaan verdiepen. In plaats van die cultuur te gaan haten. Want het was wel de cultuur waarin het beste werd getafeld tijdens van alle landen ter wereld.
Ja, ja, ja.
Dus dat wil ik niet zomaar wegzetten als vreselijk of verschrikkelijk. Ik wilde er meer over weten.
Ja, dus dat was jouw drijfveer ook?
Dat was mijn drijfveer. En wat ook belangrijk is, denk ik, om te vertellen, is dat toen ik daar kwam op mijn 18e, nogmaals, dan kom je in een andere omgeving. En door in een andere omgeving te zijn, leer je een andere kant van jezelf kennen. En gaan de mensen kijken ook anders naar jou. Een soort moment van blanco. Terwijl ik vanaf mijn 13e, had getraind met mijn toenmalige trainer. Mm-hmm. En wij waren heel fanatiek. En werden ook een beetje weggezet als maf en idioot. En dat was op een bepaalde manier ook zo. Ik weet niet of ik me daar nou ongelukkig bij voelde toen al. Ik had daar toen nog geen woorden voor. Maar wat ik wel voelde is dat ik daar werd geaccepteerd zoals ik totaal was.
Yeah.
Omdat ze kenden me helemaal niet.
Nee.
En in Nederland word je al heel snel in een soort frame gegoten. Of in een soort hokje gedouwd. Van dat ben jij. En voor je het weet kan je jezelf helemaal niet meer veranderen. Omdat je zelf ook gaat geloven dat je zo bent.
Yeah.
En dus die flexibiliteit en water. Hè, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Het vermogen om te veranderen en het vermogen om je aan te passen. Dat heb ik geleerd in China. En daardoor ben ik ook anders naar mezelf gaan kijken. En ben ik ook steeds gaan denken, ik moet constant mezelf opnieuw uitvinden. En ik moet constant opnieuw dat water zijn. Waardoor ik niet de Bettine ben en altijd die Bettine zal blijven.
Ja,
dus ik kan ontwikkelen, ik kan veranderen.
Ja.
En dat heeft China mij wel geleerd, denk ik.
En is dat, zeg je eigenlijk dat je in die nieuwe cultuur, zeg maar, opnieuw iemand anders kon zijn? Of zeg je dat in China meer gebruikelijker is?
Nee, dat geldt echt als je naar een andere cultuur gaat. Ja, dus het is niet zo dat de Chinezen, omdat ze daar leven, dat ze ook, hoewel Chinezen zijn wel heel goed in aanpassen.
Ja,
dat is wel natuurlijk een feit.
Ja,
Maar ik weet niet, dat weet ik eigenlijk niet zo goed of zij nou ook het gevoel hebben dat zij, laat ik zo zeggen, constant anders naar zichzelf kunnen kijken door in die cultuur te leven. Ik denk dat daar wel iets anders voor nodig is, maar het is wel zo dat zij door de geschiedenis heen in staat zijn om waar dan ook gewoon een leven op te bouwen.
Ja, ja, ja.
Dat wel.
Ja, ja, zijn natuurlijk over de hele wereld momenteel verspreid.
En ja, en
ze passen zich altijd aan.
Het zijn overlevers ook, het zijn harde werkers.
Ja.
Ze kunnen heel snel, ze kunnen goed, laat ik zo zeggen, afzien. Mm-hmm. Ze kunnen ook in armoede leven. En dat heb ik ook geleerd. Want ik hou van luxe, maar kan ook heel goed in armoede leven.
Ja, ja, ja.
Omdat ik ook armoede heb gekend. En dat is hetzelfde geldt voor de Chinezen.
Ja, 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 precies. En je noemt het net al even, hè, water, wat je in je boek beschrijft. Waar komt dat vandaan? Waar komt die
Dat is wel een metafoor. Want er wordt ook wel gezegd dat de Chinese cultuur een waterige cultuur is.
Mm-hmm.
Om diezelfde reden die ik net heb uitgelegd, denk ik. Dat alles vloeibaar moet zijn en dat alles circulair is. En water is natuurlijk veel eerder rond en circulair dan lineair. En wij hebben veel meer een lineaire cultuur. Dus wij denken altijd dat we van A naar B gaan. En dat we de geschiedenis opnieuw kunnen uitvinden. Want we gaan nu naar een andere omstandigheid. Namelijk over 10 jaar is het anders.
Mm-hmm.
De Chinezen denken niet zo. Die zeggen alles komt terug. En dan kan je het vernieuwen.
Okay.
Dus in die zin ook wel weer een visie op verandering. En zij zeggen, de geschiedenis zal zich altijd herhalen, maar hoe gaan wij leren van die geschiedenis? En hoe zorgen we, als we weer bij de bovenkant van het cirkeltje komen, dat we dat nieuw hebben gemaakt?
Ja.
En dat zie je wel terug, ook juist bijvoorbeeld nu in met Xi Jinping bijvoorbeeld, is een soort nieuwe Mao, maar het is wel een hele, een leider die zich in een hele, zeg maar, digitale wereld en een high-tech wereld manifesteert als leider.
Ja. Okay. En veel van je boeken gaan dus over Taoïsme. Wanneer ben je daarmee in aanraking
gekomen? Nou, een aantal boeken komt het wel voor, ja.
Okay.
Nou, eigenlijk die eerste keer al, toen was ik... Het was heel grappig. Ik ging de eerste keer naar China en toen moest ik... dat was de tweede keer in 1991. En toen moest ik vliegen over Denemarken, mm-hmm. in Kopenhagen, kan ik me nog heel goed herinneren. En toen was ik daar in een of andere shop, vliegveldshop. En ik moest een toilettasje kopen en op dat toilettasje stond... elke reis van 1000 mijl begint met een enkele stap. En ik ging naar China.
Mm-hmm.
En er stond er onder Lao Tse en er stond de L-A-O... TZE, dat zeggen wij nu als Lao Tse. Als je Chinees hebt gestudeerd, dan weet je dat in het pinyin transcriptiesysteem wordt dat uitgesproken als Lao Tse. Maar ik had in mijn hoofd Lao Tse, zoals iedereen het in Nederland uitspreekt. En die spreuk. En dat zette me op het pad van het Taoïsme eigenlijk.
Oké, in Denemarken.
In Denemarken, ja. En toen dacht ik, goh, dat is interessant. En toen heb ik dat ook in Heimwee naar Peking, heb ik dat genoemd. Ja. En dat komt ook weer terug in dit boekje. En dan probeer ik het ook te vertalen naar hoe wij dat dan zouden zeggen. En dan zeg ik van, nou, wij zouden zeggen, groot denken, klein beginnen. Elke reis van 1000 mijl, dat is een lange reis, mm-hmm. groot, begint met een enkele stap. Dus dan moet je ook, je moet al die stapjes aflopen. Je moet ze allemaal nemen, allemaal zetten. Dus wij zouden zeggen heel simpel, groot denken, klein beginnen.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, grappig dat het dan al zo vroeg op die reis...
Ja, en toen ben ik maar ook daar boeken over gaan lezen. En toen later ben ik ook Chinees gaan studeren.
Ja.
Ben ik in aanraking gekomen met Christopher Schipper. Dat is later ook een vriend van me geworden. Daar heb ik ook de verse van gebruikt van de Tao Te Ching. Hè? Dat grote wijsheidboek van het boek van de weg en de innerlijke kracht. Want de Tao is eigenlijk, kan je vertalen als de weg. Dat is een mogelijke vertaling.
Ja.
En hij heeft... mij ook heel erg geïnspireerd en ik heb met hem ook in Amsterdam ook heel veel gepraat over het Taoïsme. Maar ja goed, hij is echt een geleerde en dat ben ik natuurlijk absoluut niet. Ik probeer gewoon de theorie van het Taoïsme, daar probeer ik iets van in te herkennen. Ik probeer het als een soort metafoor te gebruiken voor wat ik in de sport heb ervaren als het gaat om de Chinese denkwijze en de Chinese filosofie.
Ja. En we hebben het al een paar keer genoemd, het nieuwe boek wat je hebt geschreven. Wat zou je daarover willen vertellen?
Ja, heel veel natuurlijk. Heel veel, iedereen moet het gaan lezen. ik heb eigenlijk dat boek geschreven omdat ik dacht... laat ik het zo zeggen, ik ben een paar jaar geleden ben ik begonnen als trainer te werken in Nederland. Eerst ben ik nog een tijdje jeugdbondscoach geweest. Dat heb ik maar 1 jaar gedaan, omdat ik vond dat ik daar eigenlijk te weinig kon bereiken in de functie die ik daar had. Dus toen ben ik gewoon voor mezelf gaan beginnen als trainer eigenlijk. En ben ik in Amsterdam bezig met groepslessen en privélessen. En daarin heb ik eigenlijk gezien dat mensen heel veel moeite hebben met de mentale kant van de sport.
Yeah.
En ik pretendeer ook niet een topcoach te zijn, want je kan een topcoach zijn als je toppupillen hebt. Zo simpel. Ik vind dat allemaal zo onzin eigenlijk. Dat,
Okay.
door als je een pupil hebt die zegt, nou kan je me begeleiden, ik wil gewoon 6 uur per dag gaan trainen. En je wil je tijd daarin stoppen, dan binnen de kortste keren ben je een topcoach. Want je hebt namelijk een toppupil.
Ja.
Ik bedoel, het is allemaal heel simpel. Ik bedoel, als ik de coach van het Zweedse team kan zijn, dan weet ik niet of ze deze resultaten gaan halen die ze op de Olympische Spelen hebben gehad. Maar ze komen wel ver, laat ik het zo zeggen. Dat kunnen ze met elke coach, begrijp je? Dus dat, maar om mensen op te leiden, en ik doe dan de mensen opleiden naar de Nederlandse top. Ik pretendeer ook niet meer, omdat ze niet 6 uur per dag willen gaan trainen. Dus, en dan beginnen ze ook niet mee op hun 7e op hun 8e. Dus dan kan je zeggen, nou, ik kan ze naar de Nederlandse top brengen. Nou, dat lukt al aardig.
Ja.
Maar door weer die, als trainer aan de slag te gaan, heb ik gemerkt dat op de een of andere manier ik daar iets over moest gaan schrijven. En toen dacht ik, hoe kan ik nou dat beste doen om dat te gaan relateren aan wat ik zelf dan heb meegemaakt en
ja.
Hoe ik denk zelf dat mensen mentaal in hun sport zouden moeten staan op een gezonde manier. Want je ziet natuurlijk ook heel veel ongezonde situaties. En met name als kinderen en ouders beslissen, nou ja, ik heb een pupil van, en die is of een dochter of een zoontje van 8. En dan gaan we dat doen, wat ik net zei. We gaan 8, 6 uur per dag trainen. Of, nou ja, ik weet niet hoe lang ze dat gaan volhouden. Maar dan zie je al snel dat het ongezond gaat worden. En dat ligt al op de loer.
Ja.
En dan denk ik, misschien kunnen we het ook een beetje gezonder maken door het als levenshouding te gaan benaderen. En dus ook meditatie en al die dingen te gaan integreren in de sport.
Yeah.
Want wat ik heb gemerkt, in het begin probeerde ik mensen te gaan laten bewegen op muziek. Omdat tafeltennis heel ritmisch is. Je moet heel erg, de timing is super belangrijk. Je kan een hele goede techniek hebben, maar als je timing verkeerd is, dan heb je niks aan een goede techniek.
Nee.
Dus timing en balbehandeling zijn ook hele belangrijke zaken in tafeltennis. Dus toen probeerde ik dat. Dat was al weerstand tegen. En laat staan dat je begint over meditatie. En toen was ik op een gegeven moment gasttrainer in Italië.
Yeah.
En daar kwamen mensen de zaal binnen. Iedereen kwam een hand geven bijvoorbeeld. Dat was heel anders dan in Nederland.
Ja.
En die kwamen buongiorno zeggen. En die kwamen dan een hand. En ook als de training was afgelopen deden ze dat. Maar gek genoeg stonden ze ook open voor, oké, ga eens even zitten. We gaan eerst even zitten voordat we beginnen. Even ogen dicht. Gewoon 2 minuten stil. Wat hebben we gisteren getraind? Kunnen we dat even? En dan was even ogen weer open. Oké, wie wilde zeggen, wat hebben we gisteren getraind? Waar heb je aan gedacht? En daar kwam veel meer bewustzijn op de een of andere manier.
Ja. Hoe kwam dat,
in die,
denk je?
In die andere cultuur, ik weet niet, misschien ook omdat ik heel vreemd, een vreemd iemand was, dat mensen daar open voor stonden. Maar laat ik het zo zeggen, wat ik tegenkwam in mijn huidige cultuur, is dat sport is met name heel mannelijk. Het is masculien vaak.
Yeah.
En in mijn eigen sport zijn heel weinig vrouwen die nog op topniveau spelen. Veel minder dan mannen. En dus is de man is ook dominant in de sport in het algemeen. Want het gaat over kracht, over yang, hè, als we het dan even naar mijn boek vertalen. Dus is er heel weinig plaats voor de yin-kant. Die heel erg noodzakelijk is om een balans te hebben. Er zijn bijvoorbeeld ook heel weinig vrouwelijke coaches. Niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen. En met name bij mannen zie je nooit een vrouw als coach.
Nee.
Er is één in onze sport, Darko Jorkic. Dat is een Europese topper. Die heeft wel een vrouw als coach. Dat was ooit mijn tegenstander. En die presteert op heel hoog niveau. En dat vind ik ontzettend leuk. En dan denk ik van, wat raar dat ik dat leuk vind. Ja, wat fantastisch. Die jongen is heel geëmancipeerd. En zij is geëmancipeerd. Maar wij zeggen dat nooit. Dat als we heel erg veel, meestal vrouwen moeten gewoon een mannelijke coach accepteren.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, maar jullie kunnen niet op dat niveau denken. Ja, maar dan hoe kunnen mannen dan op dat yin-niveau van de vrouw denken? Want dat is ook op een bepaalde manier van trainen.
Yeah,
Oké, als ik tegen de wereldtop ga spelen, dan verlies ik als vrouw natuurlijk. Omdat ik veel minder kracht, maar er wordt wel heel anders gespeeld bij de vrouwen. Hebben mannen daar dan wel verstand van? Hè? Dus die vraag zou je kunnen stellen. Ik zeg dat, misschien lijkt het alsof ik een U-turn maak, maar het gaat erom dat in de sport te weinig progressief wordt gedacht.
Yeah,
dat is mijn idee. Dat is ook waarom ik dit boek heb willen schrijven.
Ja.
Dus zowel dat vrouwen meer een plaats krijgen in de sportwereld, dat ook geaccepteerd wordt. Je ziet het gelukkig nu wel met voetbal, dat vrouwen ook in die sport zich manifesteren. Dat er ook zelfs vrouwelijke commentatoren zijn bij mannelijke wedstrijden. Ja. Vind ik een heel goed begin.
Wielrennen ook, toevallig.
En dat zijn hele goede zaken. Ja. Maar ook als coach zou ik dat wel meer willen zien.
Ja, dus en, vrouwelijke coaches bij mannelijke.
En dan zou je ook kunnen zeggen, nou, we gaan ook mediteren. He, want de allerbeste doen dat al. Hè? Kijk nou naar Djokovic mediteert. Simone Biles mediteert.
Ja, ja.
He, dat zijn allemaal toppers die dat wel doen. Maar ga ik dat hier vertellen, dan zeggen ze van ja, ga niet zweverig worden of zo. Terwijl dat zo noodzakelijk is, juist voor de sport, om even rustig te worden. Omdat die mentale rust zo belangrijk is in je hoofd.
Ja, dat is iets, ik kijk nu Jan even aan. Dat is iets wat wij natuurlijk als sportpsychologen, ik zal niet zeggen dat we daarmee beginnen, maar ja, als we merken dat onze klanten stress hebben, sporters die wij begeleiden, dan is een van de dingen, sta je open voor meditatie.
Ja.
En dat is, ja.
Maar meditatie is een groot woord. Hè? Je kan ook zeggen, je moet gewoon even tijd voor jezelf nemen en even rustig worden. Want ik heb niet anders gedaan. Vroeger, toen ik heel jong was al, ging ik gewoon naar een donkere kleedkamer waar een massagetafel soms stond.
Ja.
En dan ging ik liggen en deed ik het licht uit. En dan had ik niks. Stilte en gewoon donker.
Mm-hmm.
En dan deed ik mijn ogen ook nog eens een keer dicht. En dan ging ik kijken van, oké, wat ga ik doen? Hoe ziet die wedstrijd eruit? Want dat kan gewoon niet als je van allerlei prikkels om je heen hebt.
Precies.
Dat kan gewoon niet.
Nee.
Dus waarom is het raar dat wij zeggen we moeten mediteren? Het is noodzakelijk om dat plaatje te hebben, om dat visualisatieplaatje, om dat op de juiste manier zeg maar te projecteren in je hoofd.
Ja.
En ja, daarom wilde ik ook dit boek schrijven, om te laten zien van we moeten progressiever zijn in de sport. En we moeten ook...
En is dit wereldwijd?
Sorry?
Is het wereldwijd een probleem dat er te weinig progressief gedacht
wordt? Nou, ik denk kan ik niet zo goed inschatten. Ik denk dat nu de toppers het gaan doen, hoop ik dat dat ook wel doorcijpelt naar lagere niveaus. Maar wat ik in de sport zie is gek genoeg een weinig open houding als het hierom gaat. Want ze zeggen dan van ja, hoe weet je dat dan gaat werken? En dat vind ik heel raar, want... Kijk, ik was natuurlijk een pionier in de jaren 80 en zo. Mm-hmm. Maar eigenlijk moet je altijd als sporter een pionier zijn. Want je wil altijd iets nieuws uitvinden. Als je dat niet doet, ben je niet nummer 1. Dus eigenlijk moet je de instelling hebben, ik ben een pionier. Want een pionier zijn... Oké, ik ben begonnen, niemand deed nog tafeltennis op hoog niveau. Niemand trainde 6 uur per dag. Het was helemaal nieuw. Maar eigenlijk moet je altijd proberen om nieuw te zijn. Want anders ben je hetzelfde als anderen.
Yeah.
En dus... zeg ik tegen iedereen, ga niet denken van, werkt het wel? Nee, je gaat het gewoon doen. En dan zie je wel of het werkt.
Ja,
en dan ga je het misschien aanpassen of maar topsport doen. Iets neerzetten wat nog nooit iemand heeft gedaan, vergt ook dat je iets doet wat anderen niet doen.
Ja.
En dan kan je zeggen, ja, maar straks wordt het gemeengoed. En dan ben ik nog steeds niks nieuws. Maar dan heb je misschien andere inzichten gekregen, juist door te mediteren.
Ja, precies. Ja, mooi.
Volgens mij beschrijf je ook een tafeltennisser die zijn bedje op een hele losse manier vasthoudt. En dat is een voorbeeld waarbij je zegt, ja, dat is onorthodox, maar voor hem essentieel of een manier om de top te halen.
Ja, nou, hij heeft zeg maar, je hebt tussen duim en wijsvinger, dat is in ieder geval belangrijk dat die verbonden zijn aan je bedje, maar die heeft hij wel heel ver richting de steel. Nou hou ik hem zelf ook heel los vast, maar hij doet het nog veel meer. En als hier in Nederland een trainer die jongen onder handen zou krijgen op een jonge leeftijd, dan zou hij zeggen, ja, jou is je bedje verkeerd vast. En ik zeg ook altijd, over de grip zeg ik ook altijd, zeker bij beginners, van hoe hou je bedje vast? En je bedje vasthouden, dat is persoonlijk, maar het kan ook wel beperkend zijn. Dus dan moet je in ieder geval, als je een bepaalde voorkeur voor een bepaalde grip hebt, dan moet je in ieder geval zo vasthouden dat je het niet beperkt, bijvoorbeeld in je overgang van backhand naar voorhand. Want bij tafeltennis is hoe snel je kan wisselen van backhand naar voorhand, is heel essentieel of je op topniveau kan meedoen. Want het gaat zo snel dat als jij jouw grip ervoor zorgt dat je gaat verpakken te veel, ja, dan verlies je tijd. En het gaat allemaal om millisecondes natuurlijk.
Ja, ja. Je zou verwachten natuurlijk dat je dat, als je dat misschien met een computer of met bewegingsanalyses gaat analyseren, dat er een soort ultieme grip ontstaat. Maar dan is zo'n voorbeeld van die tafeltennis waar je zegt, ja, dat is tegen alle wetten misschien in. Maar hij is verschrikkelijk goed.
Ja, maar eigenlijk degene die heel goed zijn, die doen alles tegen de wetten in. En dat is wat ik dan ook in beschrijf in mijn boek volg de regels, breek de regels, zet de regels naar je hand. Die zijn dan op een gegeven moment in staat om iets heel anders te doen. En het gekke is dan dat trainers dan die mensen als voorbeeld gaan stellen. En dat moet je dan ook niet doen. Nee. En je moet zeggen van dat is een uitzondering op de regel. Want dat zijn maar heel weinigen die dat kunnen op die manier. Zoals bijvoorbeeld Waldner speelt. Jan-Over Waldner, dat is een van de beste tafeltenners ooit uit Zweden. Ja, die moet je niet gaan als standaard gaan nemen. Want dat is zo persoonlijk, zo individueel. Dat als je die gaat kopiëren, dan ga je dus echt jezelf eigenlijk tekort doen. Ja, je moet je eigen Waldner-stijl ontwikkelen. Je moet dat echt. Daar heb je een bepaalde basis voor nodig. En dan, maar dat soort mensen zijn gewoon niet te kopiëren.
Ja, volgens mij noem je dat ook die ren en Tian.
Ja, die ren Tian. Ja.
Het zijn dan drie fasen waarbij die is gewoon het herhalen en de basis leren door veel te doen.
Ja.
En corrigeer me als ik het niet helemaal goed heb. En ren, daarin komt het mensaspect. Dan mag je een klein beetje gaan variëren en dingen wat uit gaan proberen.
Ja.
En tot meesterschap komt. En dan heb je het over Tian, het hemelse deel. En dan ben je eigenlijk degene die iets nieuws heeft verzonnen.
Ja, zeg klopt, het zo goed? Klopt. En dat is eigenlijk waar je steeds op zoek moet naar gaan. En het is niet zo dat je alles helemaal opnieuw moet uitvinden. Want dat is ook lastig. Maar ik zeg altijd combineren is innoveren. Dus op het moment dat je... Kijk, je kan best iets pakken van Waldner. Maar je kan wel kijken naar anderen. Want het wiel opnieuw uitvinden is natuurlijk best lastig. Dat bestaat ook helemaal niet. Want de tafel is even groot. En het net is even hoog als 30 jaar geleden. Alleen ik zeg dan altijd wel. Van ga even kijken hoe ze het 40 jaar geleden doen. En ga die dingen dan nieuw maken. En integreer het in je spel. Dus ik ben constant bezig van dat dingetje pik ik van die. Dat dingetje pik ik van die. De meditatie van Djokovic. De dat van dat. En dan maak je eigenlijk een nieuwe combinatie. En dat komt op die weg van Dier en Chen. Komt er steeds een klein bouwsteentje bij. Alleen in het begin, die basis. Ja, daar ga je. En dan vind je ook van, oh zo doe ik het. En dan ga je wel die herhalingen, die 10.000 uur, die ga je maken. En dan op een zeker moment ga je kijken van, oh, maar dat vind ik ook interessant. Dat past wel bij mij. Eerst moet je weten wat bij jou past. Wat goed bij jou hoort. Alleen als je die basis niet hebt, ja, dan ga je allemaal mensen ga je kopiëren. Hè? En nogmaals, één persoon nooit kopiëren, maar wel aspecten van iemand eruit halen en dat in je pakket stoppen. Zo heb ik dat tenminste altijd gedaan. En als ik naar anderen luister, ik heb ook veel naar verhalen van andere topsporters geluisterd, die doen dat ook op die manier.
Ja, je beschrijft het ook heel mooi door te zeggen, je staat op de schouders van reuzen.
Ja.
Dus met andere woorden, je kijkt ook naar je voorgangers.
Zeker ook naar je voorgangers, want daar is heel veel te halen. Daar is heel veel te halen. Want kijk, als bijvoorbeeld nu in tafeltennis heb je de bananenflip en de aardbeienflip. Dus deze boven tafel en deze. Maar die deden ze 30 jaar geleden ook al. En een slimmerik heeft daar waarschijnlijk naar gekeken. Ik weet niet precies wie daar is als eerste mee is begonnen. Want dat is altijd heel erg lastig te zeggen. Maar dat bestond al lang. Alleen, daarom zeg ik, bestudeer de geschiedenis. En dat doen de Chinezen altijd. Want die weten dat alles circulair is. Alles terugkeert.
Ja.
Ja, en Jan, jij hebt natuurlijk zelf traditionele Chinese geneeskunde gestudeerd. Als ik het goed verwoord. Zijn er in het verhaal dat Bettine vertelt, zijn er daarin verschillen ook in wat jij hebt geleerd? Of zijn er bijna alleen maar gelijkenissen?
Nou, het was een feestje van herkenning. Het is zo leuk dat iemand die op het allerhoogste niveau heeft gespeeld, precies eigenlijk aangeeft hoe je je hoofd leegmaakt. Want je beschrijft dat op een manier waarvan wij ook proberen om dat duidelijk te maken. Alleen die Chinezen, die hebben daar echt hele mooie uitdrukkingen voor, mooie metaforen. Ik weet niet of iedereen wil vertellen, maar ik weet niet of je weet waar ik op doel.
Ja.
De Wuxin.
Ja, de Wuxin, dat is de lege geest, geen geest eigenlijk.
Ja, dus ik vind dat bijvoorbeeld een mooie Lex, dat voor Chinezen een vanzelfsprekendheid is. Maar als wij dat tegen sporters zouden zeggen, dan kijken ze je misschien een beetje vreemd aan. Maar dus je verpakt het op een andere manier. Maar misschien is het leuk Als jij er iets over vertelt over Wushin, over de lege geest, ja, de monkey mind misschien, de gedachten die alle kanten op springen, is voor vanuit de TCM, vanuit de Chinese gezondheid, een soort basis.
Ja. Ja, nee, kijk, Wushin betekent, Wu betekent niet. En Xin betekent eigenlijk hart. Dus eigenlijk geen hart. Want volgens de Chinezen denk je ook met je hart. En het denken, dat moet je natuurlijk zoveel mogelijk uitschakelen. Omdat het denken, dat moet zeg maar geconditioneerd zijn. Althans, in een sport waarbij het complex is. Ik bedoel, er zijn natuurlijk, elke sport is complex. Maar er zijn sommige wel complexer. Omdat, en ik zeg altijd in de duelsporten, die zijn het meest complex. Omdat er niet, het is niet zo van, nou, ik ga van A naar B. Maar er is iemand die jou zegt, nou, jij wil wel naar B. Maar ik zorg wel dat jij even niet naar B gaat. He, dus er is constant bij elke slag iemand die zegt, jij doet dit, maar ik doe dat. Ja, wou dat? Nee. Ja, even opletten. En dan op zo'n snelheid dat je denkt van, je hebt helemaal geen tijd om na te denken. Dus waarom zou je denken als je geen tijd voor hebt? En dat is, je moet je hoofd leegmaken en je moet, kijk, dat kan je tweeledig bekijken. Je kan het zeg maar op het niveau van een competitie, je gaat een wedstrijd in, dan moet je een lege geest hebben. Maar je kan het ook natuurlijk als metafoor gebruiken, Wushin wordt ook gebruikt als je zegt van, er staat een trainer die gaat jou iets vertellen. En misschien kan je eerst luisteren in plaats van meteen bij de eerste zin al een mening te hebben over datgene wat de trainer zegt.
Ja, maar jij geeft ook het mooie voorbeeld met de lege kop, ja. Dus de theeceremonie. Misschien ja, voor de luisteraar leuk om dat verhaal, als je het niet kent, is het echt fantastisch.
Nou ja, dat is natuurlijk een hele bekende parabel. Hè?
Maar ik denk toch voor veel sporters niet hoor.
Nee, nou ja, er is niet, in ieder geval, er is een, en dat zie je vaak, hè, iemand die een leraar heel erg bewondert. Maar dan zie je ook vaak dat er een soort dubbelheid is van, ik bewonder die trainer wel, maar ik laat die trainer ook wel eens even zien dat ik eigenlijk ook best wel wat weet. Hè? Dus die komt bij die trainer en er staat een theepot staat er met twee kopjes. En die trainer of die pupil die komt binnen in het nietige huisje van die leraar. Want in de taoïsme ja, zijn ze bescheiden en eenvoudig. Dus die woont in een heel eenvoudig stulpje. En die jongen komt binnen en die gaat eens even laten zien van wat hij allemaal wel niet weet. En dus die trainer of die leraar die begint thee in te schenken, maar die gaat maar door met schenken. En die thee komt over dat kopje heen op de tafel en die toch wel brutale leerling die zegt van, hé, ouwe gek, je zit te schenken, maar dat hele kopje is al lang vol. En toen zei de leraar, ja, dat kopje, dat ben jij, jouw hoofd is al zo vol, er kan helemaal niks meer bij, dus vertrek maar weer. Ja, dus daar wil men zeggen van, als jij niet kan, je hoofd kan leegmaken en niet kan zeggen van, hé, misschien is er nog wel één dingetje wat ik daarvan kan leren. Misschien weet ik wel het een en ander, maar er is vast één dingetje wat ik niet weet. Of dat hij het me zo vertelt dat ik het snap in plaats van dat ik het eerst niet begreep. En daar gaat die parabel over en dat is natuurlijk heel Chinees, want ja, in China dan moet je gewoon naar de coach luisteren. En daar moet je gewoon niet al te veel spaties hebben, want dan kan je gewoon vertrekken. En dan wordt het theekopje wordt gewoon veel te vol geschonken. En dan kan je gewoon de trainingszaal verlaten. Je moet gewoon luisteren.
Ja, ik vind het prachtig, Lex.
Ja, het is een mooie, ja, hoe noem je dit?
Parabel?
Ja, het is een parabel. Ik heb er meerdere natuurlijk. En ja, die parabels die zijn voor Chinezen natuurlijk heel cliché. Ja. Maar voor ons zijn ze allemaal nieuw natuurlijk. Ja,
zeker. Is misschien ook wel, wij werken veel met de drie batterijmethode, een methode die Jan heeft ontwikkeld. Ook eigenlijk gebaseerd op de Oosterse wijsheid. Misschien nog een keertje voor jou, Jan. Wat zijn daarin de vergelijkingen die Bettine vertelt met de drie batterijmethode?
Ja, ik was zo enthousiast over haar boek, omdat ze natuurlijk het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 17, eindig je met de drie schatten. En dat zijn de drie energiecentra, de energieleveranciers, die binnen een sportpsycholoog de drie batterijen gaan heten. Dus ja, dat is ook volledig vanuit het Taoïsme, de Shen, de Qi en de Jing, waarbij wij bij een sportpsycholoog daar nauwelijks een Chinese verwijzing naar maken, omdat juist wat Bettine net ook zegt, ja, die openheid voor dat stukje Oosterse wijsheid, dat is minimaal en dat schrikt ook mensen af.
Ja.
Dus ik ben razend benieuwd hoe jij, zeg maar, want volgens mij noem jij ook in de ondertitel van je boekje in balans komen als kampioen.
Mm-hmm. Ja.
En dan doel je volgens mij ook op, het, op de driedeling van de Sandbouw, de drie schatten.
Ja.
Zou je daar in eigen woorden iets over kunnen zeggen, zoals wij misschien ook die drie batterijen gebruiken?
Dat Taoïsme in het algemeen denkt over van je hebt de aarde, de mens en de hemel. Want wij zijn als een blaasbalg tussen die hemel en de aarde. En binnen dat spanningsveld moeten wij functioneren. He, dus de Chinezen spreken ook over de Tiens, de Dan Tiens. De Dan Tien, en je hebt allerlei, zeg maar zoals de Indiërs hebben je chakra's. He, en dat klinkt dan ook allemaal heel zweverig. De Chinezen zeggen dan van je hebt de Tiens. En met de onderste Dan Tien heb je een hoofd Dan Tien. Daar ben je mee verbonden als een koordje aan de hemel. En met je voetzolen ben je gegrond. En dat zijn belangrijke dingen. En als je niet goed gegrond bent, als je niet goed op die staat, op die aarde staat, dan kan je ook nooit hoog reiken. Dus als je zeg maar ergens wil komen, dan moet je heel sterk in je schoenen staan. Zo kan je het ook uitleggen. Om uiteindelijk zeg maar die hemel te bereiken. Nou, dat is al een metafoor. Dan heb je de Dieren Tien, is ook die fases van ontwikkeling. Hè? De basis, het mens worden en het ontstijgen. Dus, ook weer, hè? Dus als je geen basis hebt, als je met de voetjes niet op de grond bent geweest met je training, dan kan je ook nooit tot grote hoogte reiken. Maar als het dan gaat op die drie batterijen, heb je dat weer. Hè? Dan is het, de die is het lichaam. Hè? Dus dat, daar zou je kunnen zeggen de Shen, dat is het lichaam, de gezondheid, de seksuele energie.
De Jing.
Goed dat je me corrigeert. Ja, de Jing, het lichaam. Maar omdat Shanti is ook lichaam, Shanti. Dus ik ben soms in de war. Maar de Jing is inderdaad, dat is het fysieke. En dan heb je de Qi, is het hart. Hè? Het hart, maar ook het denken wel weer. Het bewustzijn, het hoe we op hartsniveau verbinden met onze omgeving. En dat noemen de Chinezen dan het innerlijk en het uiterlijk landschap. Want wij als mens moeten ons innerlijk sterk zijn, kunnen wanen. We moeten ons innerlijk sterk zijn om ons te kunnen verhouden tot dat uiterlijk landschap. Dat is met topsport waanzinnig moeilijk. Want als je moet je concentreren naar binnen. En dan komt er een tegenstander en dan komt de pers en alles. Daarmee moet je je verhouden. En dan moet je in balans zijn om dat überhaupt te kunnen. En dan ga ik nog even door naar de Shen. De Shen, dat is dan de geest. Maar die moet eigenlijk niet denken. Die moet alleen maar zijn. Dus die moet leeg zijn. Dus die dingen, ja, dus de Jing, het sterke lichaam, de fysiek, goed in conditie zijn. Dan de Qi, het hart, je moet je goed voelen. Je moet zachte ogen hebben, zeggen de Chinezen. Je moet goed zijn in verbinding met anderen. En dan de Shen, dat is het denken, maar tegelijkertijd ook weer niet. Dat is het, dat moet leeg zijn. Dus je moet een stille geest zijn, stille geest hebben, om uiteindelijk goed te kunnen functioneren. Dus boven daar moet het stil zijn. En het denken moet je eigenlijk aan het hart overlaten. En dat hart is geconditioneerd door de training. En als dat dan allemaal op orde is, nou dan ben je innerlijk in balans. En dan kan je op topniveau presteren en je verhouden tot het uiterlijk landschap.
Mooi. Ja, ik herken hier de lichaamskracht, denkkracht en gevoelskracht.
Ja.
Want het is natuurlijk voor sporters vanzelfsprekend dat je veel aandacht besteedt aan het lichaam. Ja, dus de Jing of het, alles moet kloppen, alles wordt gemeten. Maar dan kom je bij het gevoel en het denken. En dan wordt het vaak wat zweverig gevonden.
Ja.
En, jij bent nu trainer, dus je bent natuurlijk een ervaringsdeskundige. Wat voor tips zou je geven om dat dan tussen de oren te krijgen van topsporters?
Nou, ik heb het ook wel met mijn pupillen gedaan. Ik heb ze in de bestuurskamer genomen en dit allemaal uitgelegd. En dan zitten ze ook wel een beetje raar te kijken, maar zitten ze ook wel weer te knikken. En dan denk ik van, nou, als je er niet mee werkt, en ik heb een soort appje gestuurd met een uitleg, met een korte uitleg, een korte voorbeeld van hoe je dat kan mediteren. Dus hè, dat je begint bij het hoofd en je gaat naar beneden. Want in principe als je gaat spelen en trainen, dan moet je de ademhaling naar beneden krijgen. Dus die moet je naar de Jing krijgen, want als de ademhaling hoog staat, ja, dan krijg je ook nervositeit. Want het enige waar je op je nervositeit invloed op kan uitoefenen is met je ademhaling. Dus op het moment dat je ademhaling naar beneden gaat en dus dieper gaat, dan gaat je hartslag ook omlaag en word je minder nerveus. En dat is de hartslagcoherentie. Het is helemaal niet zweverig, maar ja, blijkbaar wordt dat wel zweverig gevonden, maar dat is natuurlijk heel, heel eenvoudig. Dus dat leg ik dan ook wel uit. En dan denk ik, ik herhaal het dan nog een keer of ik zeg er iets over later. En dan denk ik, ik blijf wel hangen. Weet je wel, je moet het gewoon zeggen. En dan denk ik, oké, als je het niet elke dag wilt doen, dan is dat jouw probleem of jouw, ja, jammer voor jou, maar het gaat je helpen. En zeker bijvoorbeeld als je in een wedstrijd komt en je denkt, shit, ben ik weer nerveus of ik ga weer te veel denken of ik wil weer te veel de punt opeisen of whatever. Nou, dan ga je even een rondje lopen, je vindt een anker, bijvoorbeeld je schouders ophalen en dan ga je even rustig worden hier. Even, misschien even je ogen dicht doen. In de wedstrijd kan dat ook, hè? Gewoon even tussen de punten door even je ogen dicht en dan ademhaling naar beneden, zachte ogen maken. Glimlachen naar binnen, naar jezelf. Nou, dan even aan iets fijns denken, bijvoorbeeld. En dan naar beneden ademen. Nou, dan heb je binnen 2 minuten klaar. 2 minuten, 30 seconden heb je alweer een korte meditatie gedaan. En ben je weer terug in balans. Hè? En dan zeg ik van, oké, net als een golf. Je gaat eerst naar beneden. Oh, ik sta achter. Maar vertrouw er maar op dat die golf weer naar boven komt. Zeg ik dan altijd. Ja, want als je die golf wil pakken, gaat het niet werken. Je moet vertrouwen hebben dat het gaat werken, dat die weer naar boven komt. En dan ga je in die stroom mee en dan gaat het gewoon precies zoals het moet gaan, zeg ik altijd.
Ja, want binnen de sporten praten we dan over de flow, maar jij beschrijft ook het principe van wu-wei. Het niet doen,
ja.
het laten gebeuren, dus de wedstrijd niet opeisen, maar de wedstrijd naar je toe laten komen. Zou je daar iets over kunnen zeggen?
Nou, zeker. Dat is wat ik net zeg eigenlijk. Ja. Van die golf gaat stromen en die gaat kabbelen. En laat maar gewoon gebeuren. Want jij hebt zoveel in die golf gezeten dat je wel weet dat je weer naar boven komt. En dat zeggen de allerbeste, weet je wel. Van soms gaan ze ook gewoon bewust van, oké, ik hoef niet per se in het begin voor te staan. Dat hoeft niet per se. Ik zorg wel dat in de loop der wedstrijd dat ik, zeg maar, domineer. Weet je wel, dus mensen kijken heel vaak naar het scorebord vanaf punt 1, weet je wel. Maar je moet ook een wedstrijd kunnen opbouwen. En je moet op kunnen vertrouwen. En ja, kijk, ik zeg altijd van, ja, zeggen ze tegen mij wel eens van, ja, maar jij speelde in een tijd, je hebt al die toernooien gewonnen. En zo, Europees kampioen en open kampioenschappen, maar dat was toen veel makkelijker. Denk maar nou, maar een toernooi winnen is al heel moeilijk. Hè? Een toernooispeler zijn, dat kan niet iedereen. Dat is best wel lastig, want je moet dat proces over en over kunnen doen zonder je focus te verliezen. En dan zie je van één keertje heeft iemand het gedaan, helemaal uit zijn dak bij de eerste ronde, tweede ronde klaar. De 3 batterijen waren totaal door elkaar en helemaal alle energie weg en klaar met je toernooi.
Ja, want ik meen me te herinneren dat jij vroeger ook een bloedfanatiek was en dat je dat volgens mij ook zegt van ja, ik ging niet zo verstandig met mijn energie om. Je was vuur.
Ik had zeker. Ik heb natuurlijk fouten gemaakt. Daar heb ik ook over geschreven in mijn boek. Want als je geen fouten maakt, kan je ook niet leren. Dus ook ik heb die fouten gemaakt en ik was ook niet perfect. En ik heb ook heel veel toernooien laten liggen die ik had moeten winnen. Ja, en daar kunnen anderen dan alleen maar van leren als ik zeg wat die fouten waren, toch?
Ja, ik denk dat jij die reus bent waar anderen graag op de schouder zouden willen staan.
Nou, dat hoop ik, ja.
Met het boek wat je schrijft, dat er zoveel wijze lessen in zitten.
Maar zouden die sporters met dat boek in hun hand zitten? Dat vraag ik me af. En dat vind ik dan wel jammer. Ik zou het iedereen gunnen, laat ik het zo zeggen.
Ja, jonge lui en mensen lezen toch te weinig. Een podcast is wat altijd veel makkelijker om even tussen de oren te krijgen.
Misschien, maar goed, lezen. Kijk, ik zeg altijd, daarom zeg ik, en Femke Bol doet dat ook. Dat schrijf ik ook in mijn boek. Die schrijft het op en dat heb ik met mijn leerlingen, doe ik dat ook. Jongens, je moet er aantekeningen bijhouden en zo. Want als je schrijft of leest, dat is aan elkaar geleerd. Schrijven en lezen zijn één ding. Want je kan niet lezen zonder schrijven en andersom. Dus je moet ook lezen. Want dan blijft het veel meer hangen. En dit is goed, dus mooi, daar kan je zeker wat van leren. Maar daarna ga je kijken van, is dat interessant genoeg om het te lezen? En het maakt mij niet uit, want rijk worden van een boek doe ik toch niet. Ik gun het anderen dat ze er iets van leren.
Oh, mooi.
Ja,
ja ik heb voor mijn eigen praktijk al een paar hele mooie dingen gehoord. Om zelf toe te gaan passen op mijn sporters. Dus dat is heel mooi. Ja, we gaan wel richting het einde van deze podcast. Tijd gaat snel. Er zijn eigenlijk nog wel een paar dingen. Want we hebben nu heel veel oosterse wijsheid naar het westen zijn we hier aan het halen eigenlijk. Zou er ook iets andersom die kant op kunnen? volgens jou?
Oh, maar die Chinezen die doen dat veel slimmer dan wij. Okay. Die zijn met van allerlei dingen bezig vanuit het Westen en met high-tech en noem maar op. Kijk maar wat ik in het begin van het gesprek zei, dat de Chinezen die zijn heel erg bezig ons te bestuderen. Yeah. En dat doen ze altijd op tal van terreinen. Alleen wij zijn veel te arrogant en wij denken van we hoeven niks van de Chinezen te leren, want hun regime is eng. Ja, ja, ja. Dus houd het leren op. Okay. Ja? En dat is jammer, want dan ben je net als die leerling met het theekopje wat te vol is. Ja, ja, ja. En dat is jammer. Ja. Dus ik zou zeggen, sta er voor open, sta voor alles open. En daar hebben wij in de Bijbel een heel mooie voor. Onderzoek alles en behoud het goede. Ja. Ja, dus je hoeft niet alles over te nemen. Maar je kan wel kijken wat voor jou dan geschikt is en wat je er wel van overneemt. Ja, ja, ja. En zo heeft iedereen wel iets om van te leren.
Mooi. En we hebben nog twee rubrieken. Eén heeft Jan al gevraagd, hè? De tip voor sporters. Ik denk dat je die al heel mooi hebt gegeven. Wat is jouw allermooiste sportmoment ooit?
Mijn allermooiste? Ja. Van mezelf of van een ander?
Het mag van alles zijn.
Oh jeetje. Ik heb er niet over nagedacht. Okay. De afgelopen Olympische Spelen met Sifan Hassan natuurlijk. Ja, kijk, dat is natuurlijk ook zo'n vrouw, is ook een voorbeeld van iemand die door haar geestkracht gewoon van allerlei krachten aanboort, waarvan je denkt dat is onbestaanbaar. En het is natuurlijk ook een wonderkind. Hè? Ja. En wonderkinderen denken altijd anders en acteren anders. En dus kun je ook weer niet als voorbeeld noemen, maar je kan wel een beetje het benaderen. En haar mentaliteit van als je denkt dat je niet meer kan, dan is er altijd nog wel ergens een bron van energie die je kan aanboren als je maar wil. Ja. En als je maar inspiratie hebt. En daar is inspiratie waanzinnig belangrijk. En waar je het ook vandaan haalt, zij haalt het volgens mij uit de islam, ook voor een deel. Maar het maakt niet uit waar je het vandaan haalt. Ja. Zij is gemotiveerd en ze wil er iets van maken. En dat vind ik heel inspirerend hoor.
Mooi. Nou, ik ben vandaag ook geïnspireerd. Dus,
Nou, dat is mooi.
Nog op de valreep nog even één ding vragen. Er zijn heel veel jonge sporters natuurlijk. En ja, die kennen jou waarschijnlijk niet eens. Met alle respect, want jij zegt in je boek ook zoiets van, ja weet je, wanneer ben je nou tevreden als sporter? En dat vond ik zo'n mooi ding van, op een gegeven moment zijn de medailles, die liggen op zolder. Zou je misschien nog iets kunnen zeggen over, wanneer ben je als sporter tevreden of zou je als sporter tevreden moeten zijn?
Nou ja, logisch als je alles aan gedaan hebt. En dat alles aan gedaan hebben, dat kan jij van tevoren hebben gedefinieerd. Van dit is wat ik wil bereiken, dit is wat ik ervoor wil doen. Voor mij was, ik wilde een Europees kampioen. Nou, dat was al veel te snel gedefinieerd. Dat is jammer, want ik had ook veel meer nog kunnen halen. Maar als je al vanaf het begin, dat is mijn plafond. Dan kijk je eigenlijk naar een glazen plafond van iets wat je daarna nog wil bereiken. Maar dat kan je niet meer bereiken, omdat je het voor jezelf... En dat is ook wat de geest doet. Je wil zo graag die Europese titel. En je denkt dat het hoogst haalbaar is. En dan blijkt dat al heel snel haalbaar. En dan is de rest eigenlijk niet meer haalbaar. Dus ik zeg altijd van, stel niet je doelen te klein. Dus ga denken meer dan je kan. Maar definieer wel van wat jij ervoor over wil hebben. En hou je daaraan. Want daar gaat het om. Kijk, voor mij was de sky was the limit. Ik bedoel, als moest ik er 8 uur per dag voor trainen. Ik leefde in die zaal. Ik stond om 8 uur al te serveren. En s'avonds om 10 uur was de laatste die wegging. Niet iedereen kan dat. En dan kan je misschien zeggen, ik wil bij de beste team van Nederland. Maar hou je dan aan wat je voorneemt. En dat is denk ik belangrijk.
Er is nu ook in onze praktijk een jong meisje dat tafeltennist. En die zal dit heel graag willen beluisteren. Die droomt ook. En die wil ook het allerhoogste. Maar wanneer train je genoeg?
Nou, het ligt eraan wat je wil bereiken, maar dat moet je ook van tevoren als doel stellen. Want ik zie ook vaak, en dan zeggen kinderen of mensen, dan worden ze geïnterviewd en dan zeggen ze, ja, ik wil naar de Olympische Spelen. Dan denk ik, fout, veel te vaag. Je moet gewoon precies zeggen wat je wil. Olympisch kampioen, dan geloof ik je. En misschien is dat heel, maar naar de Olympische Spelen is niks. Het is gewoon zo slap, dat wil ik gewoon eigenlijk nooit iemand horen zeggen. Je moet duidelijk zijn wat je wil. En als je duidelijk bent, dan kan je iets bereiken. En als je een beetje vaag bent, dan wordt het ook vaag. Dus nooit meer zeggen, ik wil naar de Olympische Spelen.
Ik vind dat een hele mooie, mooie afsluiting. Dankjewel.
Ja, dankjewel dat we hier mochten over zijn.
Leuk dat je luisterde. Wil je nou meer informatie over NL Sportpsycholoog? Ben je benieuwd naar het boek Mindboxing? Of wil je gelijk aan de slag met de 3-batterijmethode? Kijk dan in de show notes of ga direct naar www.nlsportpsycholoog.nl. Vergeet trouwens ook niet te abonneren in je favoriete podcast app als je niks wilt missen. En als je ons echt zou willen helpen, kun je dan ook een beoordeling achterlaten? Zo worden wij ook weer beter gevonden. Tot de volgende aflevering.